We starten dit jaar in onze gemeente, in onze samenkomst op zondag, met een hoopvolle boodschap. Zo. Heeft iemand de gave van vertaling? Geweldig. Er is namelijk hoop. Er is hoop voor ons en er is hoop voor de wereld. Want we komen uit kerst voort, dit nieuwe jaar in. En we hebben met elkaar stilgestaan bij de komst van onze Heer Jezus. De Redder is gekomen. Hij leeft. We zijn met elkaar als gemeente eigenlijk aan het wachten op het moment waarop Jezus gaat terugkeren. Waarop hij als bruidegom en wij als bruid samen verenigd zullen worden. En de redding ook zichtbaar gaat worden. Heerlijk perspectief is dat. Nu, voordat dat gebeurt, is het nog de tijd van Gods genade. Het genadejaar van onze Heer noemt de Bijbel dat. En in die tijd mogen wij, terwijl we uitzien naar het thuis worden gehaald, mogen we uitzien naar de gunst van God voor elke dag. Die hebben we ook heel hard nodig, want de wereld waarin wij leven, dat is niet de wereld waar wij uiteindelijk echt van zijn. De Bijbel zegt, wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn hier eigenlijk, ik zou bijna zeggen tijdelijk, om ook weer terug te keren. Maar de Bijbel noemt het eigenlijk zo, Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met alle geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dit is ons leven. Dit is het leven van een kind van God. Dit is het leven van iemand die Jezus heeft leren kennen. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen. De nieuwste Nederlandse Bijbelvertaling zegt talrijke. Ik denk, ga toch even kijken, maar daar staat toch echt alle. Het is ook vast talrijke, maar alle is toch nog net iets talrijker, vind ik. Dus vandaar alle. Alle geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dus ja, er gaat nog heel veel zichtbaar worden. Maar hij heeft ons al gezegend. Nou, hoe kostbaar dat wij hem hebben mogen leren kennen. En dat we weten dat hij ons kent. En dat hij niet schrikt. Dat hij niet terugdeinst. Dat hij niet bij ons vandaan gaat. Bij onze rariteiten vandaan. Onze mislukkingen. Onze fouten. Onze tekortkomingen. Wij kennen hem, maar hij kent ons. En hij weet wat er ook aan onbenulligheden is. Daar heb ik voor betaald. We hebben het avondmaal gevierd samen. Om maar te beseffen. Jezus heeft een perfecte prijs betaald. Onze schuld is weggedaan. En daarom is de grootste zegen van al die zegeningen is dat we zijn vrijgesproken, dat we rechtvaardig zijn dankzij Jezus. En wij kennen Jezus. En dat is wel heel gaaf, want we kennen hem persoonlijk. Het is niet zo dat wij geloven in een religie of in een filosofie. Het is heel interessant, toen Jezus geboren werd, toen zei Herodes, de heerser van dat land, die riep de religieuze leiders naar zich toe en die vroeg, waar wordt de Messias geboren? En zij gingen in de schriften kijken, wat wij dan kennen als het Oude Testament. En toen zeiden ze, hij zal in Bethlehem geboren worden. En toen zeiden ze, ja, dan wil ik ook daar naartoe om te aanbidden. En toen de wijzen kwamen, zei hij, vertel me waar het is in Bethlehem, want dan ga ik daar ook naartoe. Maar God waarschuwde de wijzen, zei, niet vertellen, niet meer teruggaan naar die koning, want hij wil Jezus doden. Die religieuze leiders, althans velen daarvan, Die wist in hun hoofd wat er gebeurde. Dat weet de duivel eigenlijk ook. Daarmee ben je nog geen gelovige, zoals God dat bedoelt. Daarmee ben je nog niet verbonden met Jezus. Je kunt de kennis hebben, maar hem kennen is dat je dat leven hebt ontvangen en ervaart. En het voorrecht dat Gods kinderen hebben, is dat ze vanuit dat kennen een hele goede verwachting hebben. Dus dat is niet een verwachting die gebaseerd is op dat wij beter zijn dan andere mensen, of dat God de een voortrekt ten opzichte van de ander. Nee, het is gebaseerd op het feit dat we hem kennen. Want als je hem kent, dan krijg je ook alles wat hij te bieden heeft. Dan verbindt hij dat aan je leven. En als je alleen kennis hebt, zoals veel van die religieuze leiders, ja, dan baat die kennis je eigenlijk niet. Want die kennis, die leidt niet tot overgave. En juist overgave leidt tot een relatie, tot een verbinding, waardoor je gaat delen in de heerlijkheid van God. En wat heerlijk om te beseffen, zonder dat we ons daar dan in opsluiten, maar aan het begin van dit jaar, dat wij mogen weten dat we zo gezegend zijn. Wij kennen hem en hij kent ons en het is goed en het gaat ook niet meer stuk. Je kunt pieken en dalen ervaren, maar in die relatie met hem is het goed en dat gaat niet meer stuk. Efeze 2, hoofdstuk verder, vers 6 tot 8 zegt het zo. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus, zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij is voor ons in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Zie je dus, die genade is er, maar dat staat doordat u gelooft. In het Engels staat het er heel mooi. You are saved by grace through faith. Dus de genade van God is beschikbaar en doordat je je overgeeft aan die genade, doordat je je vertrouwen op hem stelt, je leven aan hem toevertrouwt, dat heet geloven, daardoor wordt die genade werkzaam ook in jouw leven. Want God dringt zich niet op, die dwingt je niet om het te ontvangen, die dringt wel aan. De liefde van Christus dringt ook ons, maar het is by grace through faith en wij mogen daarom in een relatie met hem functioneren. En wat er dan in ons leven gebeurt, dat mogen we dan in een steeds groeiende intimiteit, en soms weer even een terugkerende intimiteit, als je het een tijdje kwijt bent geweest, als een relatie tussen mensen ook wel eens gebeurt, dat het gewoon, dat je het kwijtraakt of wegzakt. En zo kan dat voor je gevoel ook met God zijn. Vanuit hem is dat trouwens nooit zo. Maar ons gevoel kan dat soms wel zo meemaken. En dan zegt Petrus bijvoorbeeld, 1 Petrus 5, 7 tot 9, leg de last van uw zorg op hem, want u ligt hem na aan het hart. Dat we het maar even weten. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof. Zie je wel dat je geloof, dus het vertrouwen op Jezus, dat stelt je in staat om in deze wereld, waar die macht van de duisternis nog realiteit is. Daar hoeven we elkaar niet van te overtuigen dat die macht van de duisternis in de wereld realiteit is. Gesterkt door je geloof kun je gewoon staande blijven. En daarom, we weten niet wat 2024 ons allemaal gaat brengen. Er zijn heel veel mensen die speculeren en die denken dit en dat en die zien van alles gebeuren. Ik weet dat voor de gemeente van Jezus één ding heel belangrijk is. Dat wij vooral moeten zien wat God aan het doen is in al die dingen. En we zijn niet blind en naïef ten opzichte van ontwikkelingen die er gebeuren. Daar kun je ook heus wel eens een keer wat aandacht voor hebben. Maar laat onze focus zijn op wat God aan het doen is en op zijn belofte. Daar zijn we gemeente voor. Daar zijn we bruid voor. Gesterkt door uw geloof. En ja, dan ontdek je inderdaad, ja, in mij, dat zie je dan in Gods woord. In mij heeft God door zijn genade een enorme potentie gelegd. Enorme mogelijkheden. En Satan, de tegenstander van God, die hier besproken wordt, die weet dat. Dus besef even dat iemand zoals jij, die dankzij Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, is voor de duivel ongelooflijk slecht nieuws. Want er is maar één bedreiging voor het rijk van de duisternis en dat is de gemeente van Jezus. Het rijk van het licht. Hij weet welke geestelijke kracht in jou is gegeven. En dat is namelijk de kracht van God zelf. En de opperste tactiek van het rijk van de duisternis is om je daarvan af te leiden. Of je op andere dingen te laten zien. Of om te laten vergeten dat het zo is. En zo, Jezus zegt dan in Johannes 10, hij zal komen om te roven, te slachten, te vernietigen. Ja, maar hoe doet hij dat? Hij kan heus niet zomaar met zwaarden je leven binnenkomen en dan de boel kapot maken. Hij kan door je af te leiden, zeg maar, allerlei gedachten binnen laten komen, waardoor je andere dingen gaat geloven of afgeleid raakt en waardoor je merkt dat dingen helemaal in je leven scheef kunnen gaan zitten. En daarom is het zo belangrijk om steeds weer te focussen op Jezus, omdat je dan voelt, in wat er gebeurt, kan Gods geest daar met zijn genezende, helende, versterkende kracht komen en me dan weer richten op alle zegeningen die ik heb ontvangen. Alles heb ik ontvangen. Ik vind het zo mooi, ik las laatst een citaat van een oude schrijver die bij de wat ouderen onder ons zeker bekend is, C.S. Lewis. En die heeft een aantal boeken en ook brieven geschreven waarin hij het gesprek tussen demonen gebruikt om te laten zien hoe ze proberen de christenen als het ware aan te vallen. Dat is heel interessant. En ik ga je een citaat uit 1939 laten zien. Ik heb hem even vertaald naar het Nederlands. En dan zie je dat een junior duivel, het is natuurlijk het is een beetje fictie, maar het is tegelijkertijd heel erg waar. Die vraagt dan aan Satan, wat is het plan? En Satan antwoordde, ons plan is heel eenvoudig. Wij zullen het geluid van de wereld, van de mens, zo luid maken dat hij de stem van zijn God niet meer kan horen. Als je dit nou beseft, dat dit eigenlijk het plan is, ik denk dat wij elkaar niet hoeven te vertellen dat dit plan tot op zekere hoogte behoorlijk slaagt. Want wat worden we allemaal toch gebombardeerd met geluiden, met informatie, met druk, met alles wat moet, met alles waar je van wat moet vinden of wilt vinden of denkt te moeten vinden. En je hele hoofd en vanzelf ook je hart komt zo voller en voller te zitten met al die dingen die misschien niet altijd even onbelangrijk zijn, maar ook best wel vaak wel, in ieder geval enorm ondergeschikt aan het geluid wat Gods geest in jou elke keer onophoudelijk laat klinken. En het geluid van zijn genade, zijn nabijheid, zijn gunst. En dit jaar mag voor ons een jaar zijn waarin wij met elkaar verder wandelen in het focussen op het juiste geluid. Dat we het horen. En het mooie is, het horen van Gods stem is helemaal niet zo ongelooflijk moeilijk. We doen daar soms heel spastisch over. Maar moet je voorstellen, stel je voor dat Anne mij belt en dat zij haar telefoon de nummerherkenning uit zou staan. En dat ze dan zegt, hoi. En dat ik zeg, hallo, wie is daar? Ja, hoi, ik ben het. Ja, wie ben jij? Ja, ik ben het, Anne. Anne? Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat zij belt en ik haar stem hoor, dan weet ik, dat is Anne. Mijn Anne. Ja? Op het moment dat jij die God kent, de stem van God hoort, denk jij dat je door allerlei hoepeltjes moet springen om op de plek te komen waar je het weer kunt horen? Of denk je dat je gewoon rustig kunt gaan zitten, zeggen, Heer, spreek tot mij. En dat je dan die stem van God kunt verstaan en kunt begrijpen. Natuurlijk kun je dat. Je bent zijn kind. En hoe je dat doet, de een doet dat letterlijk door te gaan zitten en Gods geest te laten spreken. De ander helpt het om daarbij te gaan zingen. Een ander combineert dat met wandelen. Weer een ander gebruikt daarbij wat sneller het woord om God te laten spreken. En al die dingen zijn heel erg behulpzaam. Je kunt elkaar opzoeken, omdat je het zelf lastig vindt. Zeg je, kun jij me helpen? Of ik word gewoon bemoedigd als jij spreekt. Nou prima joh. Laat het gebeuren. Maar weet dat wij in een relatie leven met hem. En dat in de drukte van het leven, in alle stemmen die er zijn, wij zijn stem mogen horen. En als wij dan bij hem komen, dan veranderen dingen. Psalm 56 zegt het zo, vers 10. Dat is een psalm die trouwens gaat over heel veel verdrukking en moeite en ingewikkeld. Maar vers 10 staat er dan, dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God voor mij is. Dus in de verdrukking, in de benauwdheid, roep je tot God. Word je stil voor God. Richt je op God. En dan weet je weer, God is voor mij. Want als God voor mij is, wie zal er dan tegen mij zijn? Dat is dan wat er gebeurt. Dat is dan wat er, net als bij zingen gebeurt, dat je gewoon gaat zingen en dat voelt een beetje. En op een bepaald moment, het is net alsof de Heilige Geest erin kikt in je hart. En dat je denkt, yes, ik weet mijn verlosser leeft. Dat is waar de natuurlijke mens, door de geestelijke mens die jij eigenlijk bent, eigenlijk zeg maar wordt omarmd. En jij voelt als persoon, oh, halleluja, dit ben ik, Gods geliefde kind. En ik mag het ervaren. Romeinen 8, laat het maar lezen. citeert hetzelfde, vers 31 tot 33. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven? Heeft hij dat gedaan? Ja, Jezus is gekomen. Zal hij ons dan met hem ook niet alles schenken? Natuurlijk, hij zal met hem alles schenken, want God is voor mij. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Interessant, in die psalm stond nog, dit weet ik, God is voor mij. En hier staat, Nieuw Testament, Paulus, man van de gemeente, God is voor ons. Zie je dat de ontwikkeling die God doormaakt met zijn gemeente is, het is niet alleen jij en jouw Heer, dat is heel belangrijk, dat is het fundament van jouw leven. Maar van daaruit wordt het altijd ons. Je bent niet gemaakt om in je eentje te geloven. Het is een ons, het is samen. Als God voor ons is. Als het ons functioneert, is Satan kansloos. Als God voor ons is, als wij dat weten, dan zijn wij een plek en dan worden wij meer en meer een plek waar je veilig bent voor alle ellende die er op je afkomt. Of waar je herstel vindt van alles wat dat met jou heeft gedaan. Omdat het ons is dat God zijn liefde met jou deelt en je deelt het met elkaar. God is voor ons. En we gaan nu even een soort van verdiepingje zakken om te kijken waar de Bijbel nou eigenlijk geestelijk gezien het fundament ligt voor waarom dat ons zo belangrijk is. Ja? En dan gaan we even helemaal terug naar het begin, naar het eerste hoofdstuk van de Bijbel. In Genesis 1, vers 26 en 27, daar staat dat God de mens maakt. Let op, God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zie je dat? Dus als God de mens maakt, de mens is zeg maar mannelijk en vrouwelijk in één, dat is één mens. Dat is een hele belangrijke basisgedachte voor hoe God de schepping heeft bedoeld en hoe God ook zijn reddingsplan verder uitwerkt. Gaan we zo naar kijken. Zie je dat? Het is trouwens best wel interessant dat in onze tijd dat we natuurlijk zien dat rond mannelijk, vrouwelijk, is het geslacht of gender of dat daar heel veel om te doen is. En waar we in individuele gevallen waar mensen in een oprechte zoektocht zijn, natuurlijk met de liefde van God heel mild naar mensen toe willen bewegen. Want dat doet Jezus ook altijd. Kun je daarin wel, in grote lijnen, kun je een druk zien op dit basispatroon. Een geestelijke druk waarbij ten diepste een ontkenning wordt gezaaid van het basispatroon van God. De mens is man en vrouw bedoeld in een eenheid. Ja? Zonder daarmee snelle, makkelijke antwoorden te vinden. Maar het is goed om de basispatronen te eren en dan heel liefdevol te zijn naar mensen toe die in individuele situaties zitten. Ja? Maar we kijken naar het patroon wat God gegeven heeft. God die maakt de mens. En we weten dat eerst Adam is. En eigenlijk blijkt dan later dat Eva er al in zit. Hè? Want de rib uit zijn lijf en dan komt Eva. Interessant. Hij zegt het was zeer goed en toch was het niet helemaal goed. Want pas toen Eva echt tot leven kwam, toen was het echt goed. Toen die twee samen een eenheid vormden, dat is trouwens voor ons, voor gelovigen, de basis voor het huwelijk, de eenheid tussen Adam en Eva, dan zie je iets gebeuren. Dan zie je dat de duivel de kans grijpt om in die eenheid te gaan roeren. Dus wat is de tactiek vanaf het begin geweest van Satan? Dat is om de eenheid die God heeft bedoeld, namelijk er is een mens en die bestaat uit een man en een vrouw, dat is de mens, die wordt zichtbaar om daar verdeeldheid te brengen. En via, in dit geval, de vrouw Eva, weet hij dan de verleiding, de misleiding aan te brengen. Ze eten van de vrucht van de boom. Adam eet ook. En er is een zondeval. En de mens wordt gescheiden van God. En Satan wordt op dat moment de heerser over de wereld. Dat is ongelooflijk. Dat is nog waar je nog steeds de gevolgen van ziet nu. Van de ellende om ons heen. En Jezus kwam, die wordt een nieuwe Adam genoemd. Die wat onder de eerste mens, de eerste Adam, misging, kwam die herstellen. Ja? Nou, nu moet je eens gaan kijken wat Paulus zegt, diezelfde Paulus. Hè, die net die rijke, enthousiaste woorden over onze redding vertelde. In Efeze 5, vers 25 zegt hij: mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Wat zie je? Mannen, heb je vrouw lief? Want dan wordt het mens zijn, naar het oorspronkelijke beeld, wordt geëerd. Ja? Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dus wat zie je? Dat oorspronkelijke plan, Jezus de nieuwe Adam, wij worden de bruid genoemd, je zou kunnen zeggen wij zijn de nieuwe Eva. Daar zie je weer die eenheid. De eenheid wordt hersteld. Dus waar het oorspronkelijk misging en de duivel erin slaagt om tussen Adam en Eva de eenheid te verbreken, waardoor de ellende in de wereld kwam, heeft hij door Jezus en de gemeente bij elkaar te brengen en dat te verzegelen met de geest, de eenheid hersteld. Als God voor ons is, dat is voor Jezus en de gemeente samen, wie zal dan nog tegen ons zijn? Wie zal dat doen? Nou, wat is nou het mooie? Wij zijn in Jezus uitgekozen. En dan gaat hij verder in vers 32. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. En weet je wat nou zo mooi is? Tussen Adam en Eva kon het misgaan. Want ze hadden de autoriteit gekregen, maar zij konden toen nog kiezen om die autoriteit over te geven, in dit geval aan de duivel, met alle gevolgen van dien. We hebben er nog steeds mee te maken. Maar weet je wat Jezus heeft gedaan? Hij heeft het onmogelijk gemaakt om de eenheid die er tussen de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, tussen de Jezus, die is opgestaan uit de dood, en de gemeente die in hem tot leven is gewekt, om die eenheid ongedaan te maken. Het is onmogelijk dat dat verbroken wordt. Beseffen wij dat? Beseffen wij wat er gebeurd is ten diepste toen Jezus ons vrijkocht? Beseffen wij dat wij beschermd zijn in Jezus? En weet je wat nou zo mooi is? Als het gaat over het huwelijk kun jij, als jij geen huwelijk hebt of geen huwelijk meer hebt, of je bent als je iemand ontvallen, of nou misschien is jouw leven zo geleid dat je denkt van nou, ik ben alleen gebleven. Misschien denk je dat is oké. Misschien denk je nou, dat is een stuk verdriet. Of daar zit nog een verlangen. De gemeente is een plek waar iedereen, of je nou een huwelijk hebt of alleen bent, of je nu ziet dat de dingen zoals God ze bedoeldheid heeft functioneren zoals jij misschien had gehoopt of niet, maar waarbij in de gemeente de gezamenlijkheid, de liefde die God heeft voor iedereen, ook als je alleen bent, zo functioneert dat het voor jou voelt alsof je samen bent. Daar is de gemeente voor bedoeld. Dat als mensen binnenkomen en door alles en iedereen om ons heen zijn uitgekotst of zijn vergeten, of dat ze zo ontzettend hard hebben gewerkt om succes te bereiken, maar het heeft hen niet de vervulling gegeven, dat ze binnenkomen en daar merken: ik stap hier in eenheid binnen. Ik raak verbonden aan mijn God. Ik word deel van die bruid. En los van of ik nu in het natuurlijke hier een man of een vrouw heb of niet. Of niet meer. Ik voel me één. Ik voel me verbonden. Ik ben niet langer alleen. Ik ben niet langer ontheemd. Ik ben niet langer verloren. Ik ben niet langer zonder hoop. Want ik leef in eenheid met Jezus. En die eenheid, die is zo uniek bedoeld voor zijn gemeente. En ik weet dat we er nog van alles in kunnen ontdekken. En dat we er misschien ook nog van alles in missen. En dat we denken, oeh, zouden we nog iets meer van dit, een onsje of een kilo meer van dat. Ja. Maar zullen we beginnen bij het patroon zoals God dat gegeven heeft. Het geheimenis van herstel, van de eenheid tussen Jezus en de gemeente. Als de bron van waaruit wij onze veiligheid en nabijheid ervaren. Om die te omarmen. Dat is geloof. Door dat geloof doen wij Satans werken teniet. Door in je leven met hem te ervaren, wauw, ik heb een God. Door in je huwelijk, ook als het lastiger is geworden, te denken van nee, maar ik ga me weer richten op hem. En ik ga hem volgen. Ik ga niet wachten, maar ik ga hem volgen. Ik neem mijn plek in zoals hij mij bedoeld heeft. En in de gemeente. Door te ervaren, wauw, dit is een plek waar het misschien nog niet perfect is. Maar waarvan ik wel weet dat God aan mij bezig is om dat uit te bouwen. Efeze 4 zegt het zo, verderop in Efeze, vers 15 en 16. Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, groeien we samen volledig toe naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Weet je dat een aantal mensen de laatste maanden, kan ik wel zeggen, heel zorgvuldig en uitvoerig bezig zijn geweest met het klaarmaken van onze statuten? Weet je wat, bij alle gedachten daarover, bij alle zoeken daarover, van hoe doe je dat nou? Hoe richt je nou een gemeente in? Ook, ik zou bijna zeggen, naar buiten toe. Want we weten vanuit het woord heus wel hoe een gemeente zou kunnen functioneren. Maar hoe doe je dat nou? Hoe breng je daar nou een goede governance? Hoe koppel je die daar goed aan? Dat dit uitgangspunt, dat we het hoofd hebben, Jezus, en dat het hele lichaam, gebaseerd op gelijkwaardigheid, we zijn gelijkwaardig in Christus. Dat we zo onze gemeente willen bouwen. Dat we niet zeggen, joh, we maken een soort clubje van bijzondere mensen en een clubje iets minder bijzondere mensen en een clubje van nog iets minder bijzondere mensen en dan daar ergens onder, daar zit jij dan ook of zo. Nee. We hebben een clubje met allemaal bijzondere mensen die één bijzondere Heer hebben. En dat is de eenheid. En ik geloof dat het herstel ook voor de gemeente van Jezus is dat we dit ook met elkaar omarmen. Dat we dit ook leren met elkaar. Hoe werkt gezamenlijkheid? Hoe kun jij je plek innemen? Hoe kun jij jouw kleur zijn in het geheel? Dat is nog niet altijd makkelijk. Maar dat is wel onze roeping. Dat is wel onze roeping. Dat is echt eenheid. En daarom voor dit jaar laten wij ons richten op, ik heb maar even drie dingen, gewoon omdat drie zo makkelijk onthoudt, hè. Laten we ons richten, allemaal persoonlijk, want we zijn allereerst gewoon kinderen van God, zonen en dochters van God, op intimiteit met God. Laat hem tot je spreken. Spreek ook je hart uit, maar ik heb bewust even bijgezegd, laat hem tot je spreken. Laat alle informatie soms even tot stilstand komen en neem tijd om op een manier die bij je past, God tot je te laten spreken. Geef dit prioriteit in je leven, ongeacht hoe je leven eruit ziet. Het tweede, laten we ons richten op samen bouwen aan zijn gemeente. We lazen net dat ieder op zijn eigen wijze bijdraagt tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dus laten we ons richten op het samen bouwen aan de gemeente. Dit gebeurt al volop. Het feit dat er op allerlei manieren mensen bezig zijn om dingen voor elkaar te krijgen, om ervoor te zorgen dat we binnenkort een website hebben en straks een app in gebruik kunnen nemen en er weer een gemeenteavond komt en de teams zijn en nu voor de kinderen van alles gebeurt. Zo zetten we onze schouders eronder. En het derde, laten we ons richten, terwijl dat gebeurt, op de mensen om ons heen. Zijn licht mag schijnen. Gewoon op je werk. Ik bedoel, ik zat laatst te denken, op het moment dat je deel bent van een sportclub of een groep mensen ergens, wat je ook in je leven doet. Wat is het moment dat mensen de kans krijgen om iets te vangen van je geloof? Wat is het moment waarop je iets kunt delen van de hoop die in je is, zonder daar gestrest of overspannen van te raken? Maar het is wel goed om te beseffen dat jij en ik op plekken zijn gezet om daar het licht van Jezus te zijn en te laten schijnen. En we mogen zijn liefde uitdelen in praktische dingen, door praktisch te helpen, maar ook door gewoon vrijmoedig te zijn. Weet je, er is een Heer. En die houdt van je. En die is er om in jouw leven die verbinding met God te herstellen, zodat je echt kunt leven. Zodat je hoop en perspectief krijgt. Laten we ons richten op de mensen om ons heen. Want niets kan ons scheiden van zijn liefde. En ik denk ook dat dit ook een wapen is tegen isolement, waar groepen mensen steeds meer in terechtkomen. Egocentrisme, waarbij je steeds meer met jezelf allemaal bezig bent. Dat we met elkaar, vanuit de eenheid met God, vanuit de eenheid met elkaar, bezig zijn met het dienen en het zegenen van anderen. Ik denk dat dat het beste nieuws is wat we de wereld te bieden hebben. En dan is het niet van, oh, waar komt die Heer vandaan? Uit Bethlehem. Dan is het niet van, wie geloof jij? Ja, ik ben christen. Nee, op het moment dat jij dan gaat praten over jouw Heer, dan voelen die mensen, dit is niet iemand die theorie heeft in zijn hoofd. Dit is iemand die iemand kent. En hoe die erover praat, of misschien ben je niet zo'n prater, wie die is, hoe die de dingen aanpakt, of op dingen reageert. Dat doet iets in mij, ongelooflijk. Dat brengt iets teweeg. Geloof jij nog dat jij door God gebruikt wordt? Of ben je het geloof kwijtgeraakt? Geloof jij dat God jou hier neer heeft gezet om in de plaats van Jezus zijn licht te laten schijnen? Jezus is naar de hemel gegaan, die zit op de troon, die zit voor ons te bidden en te pleiten. Geloof je het? Je mag het geloven. De kracht die in jou is, is de opstandingskracht van Jezus. Er is hoop voor jou, want die kracht die vernieuwt jou. Maar er is ook hoop voor situaties en mensen om je heen, want het is een veranderende kracht. Wij mogen leven in die kracht. En wij mogen dit jaar gaan zien hoe we dat zichtbaar maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar God is met ons. En daarom sluiten we af met die prachtige woorden uit Romeinen 8. In dit alles, vers 37, zegen vieren wij glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Want ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Het licht van Jezus schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. We gaan ons niet laten intimideren dit jaar. Door de ellende, door het nieuws, door wat er ook gebeurt. Rampen en weet ik voor wat. Als ze komen, gaan we zitten. Roepen we tot de Heer. En dan zeggen we, mijn God is voor mij. Onze God is voor ons. En dat is niet omdat wij nou zo stoer zijn. Maar omdat wij een hele geweldige, machtige Heer hebben. Die zich voor altijd aan ons heeft verbonden. En die de eenheid nooit meer laat verbreken. Never. Kansloos. Er komt geen duivel meer tussen. Wat in het oude kapot ging, is in het nieuwe volledig hersteld. De relatie die stuk ging, is nu voor altijd hersteld. En jij en ik zijn samen deel van die geweldige, heerlijke gemeente van Jezus. En daarom, wat er ook gebeurt, wat de verwachtingen zijn, wat de grafieken ook zeggen, wat de berichten ook worden, wordt 2024 een gezegend jaar van onze Heer en van zijn gemeente. Amen.
Amen.
Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken aan het begin van dit jaar? Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw volledige redding en herstel. Dank u wel dat wat er aan het begin misging, dat de mens die als eenheid had bedoeld, zo wreed uit elkaar en bij u vandaan werd gedreven. Dat u kwam door uw Zoon, de Heer Jezus, om dat volledig te herstellen. Dank u wel dat wij persoonlijk uw vrijspraak hebben mogen ontvangen. Dat wij rechtvaardig zijn gemaakt door u. Dank u wel dat wij als gemeente mogen weten dat wij uw geliefde bruid zijn. Kostbaar. Met u gezeten in de hemelse gewesten. Maar terwijl we nog op deze wereld zijn, mogen we met elkaar uw licht laten schijnen, door uw geest geleid. En dank u wel voor het voorrecht om dat te mogen doen. En we bidden om uw wijsheid daarin, om uw leiding daarin. We bidden om uw leiding in ons leven met u. Help ons om in alles wat we doen, steeds weer de verbinding met u te zoeken en uw stem te horen en u te volgen. Leer ons als gemeente om steeds weer gericht te zijn op u. Op elkaar, op de liefde die u geeft, die we mogen delen. Op de gaven die u geeft en die mogen functioneren. Op de werking van uw geest. En leer ons samen om niet naar binnen toe gericht te zijn of te blijven, maar ons oog te hebben op de mensen die u nog niet kennen, maar voor wie wel genade beschikbaar is. In overvloed. We bidden dat u mensen zult toevoegen aan de gemeente en dat u onze harten verder zult openen. Dat u ons vrijmoedig zult maken, dat u ons creatief zult maken, dat u met uw gunst dingen teweeg zult brengen, Heer, waarvan we niet eens precies weten hoe we dat woorden moeten geven. En dan danken we u dat we u aan het werk zien. We danken u voor een jaar waarin onze gemeente gegrondvest mag worden. Ook in een kerkgenootschap met statuten, met een huishoudelijk reglement, met een bestuur, met leiderschap voor praktische en pastorale zaken, voor bestuurlijke zaken, voor toezicht die nodig is om alles gezond te laten functioneren in lijn met hoe u het hebt bedoeld. Dat u het hoofd bent en wij samen met u deze gemeente mogen bouwen. Dank u wel dat u hier ook verder de zaken ook in uw hand neemt. En dat u ons zult leiden. En Heer, openbaar uw wil met onze gemeente. Wat u voor ons wil. Hoe u ons wil gebruiken. En hoe u ons verder wil bouwen. En dan willen wij graag samen u volgen. In Jezus' naam. Amen. Amen.